Van junior vakspecialist naar teamlead door naar CEO. Dat is het agency carrièrepad van Maurice Kaan van Abovo Maxlead. Ik bespreek met hem al zijn learnings, wat valkuilen, maar ook alle kansen die je krijgt als je je geduldig en gretig inzet bij een agency. Mijn naam is Fabian en dit is de Bekenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Maurice, welkom.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Zoals altijd openen we gelijk met een stelling. Dus hier komt die. Een goede agency-leider is uiteindelijk meer coach dan specialist.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. En het is heel belangrijk natuurlijk, zeker in de digitale wereld waar ik in zit. Daar gaan we het zo meteen vast wel over hebben. Om het vak te snappen en vanuit het specialisme in mijn geval dan door te groeien. Maar uiteindelijk gaat het erom om die groep mensen te laten groeien, stappen te laten zetten. En dan is het niet noodzakelijk om dat diepe specialisme nog te hebben, maar juist het verbindende te zijn. De voetbaltrainer metaforen zijn er natuurlijk ook bekend in, dat uiteindelijk is het belangrijk om dat team te helpen, te laten groeien en niet meer die goal te scoren uiteindelijk. Want dat hoeft die coach dan niet meer te doen.
Juist, precies. En dan hoor ik jou daarbij eigenlijk ook zeggen, het is wel belangrijk dat je enigszins feeling, zo niet ervaring met de echte materie hebt.
Nou, dat werkt voor mij heel goed. Dus ik merk in de verandering van de leidinggevende die ik in het verleden heb gehad, dat door mijn achtergrond, ontwikkeld vanuit echt het specialisme, vanuit het SEA-specialisme, het Search Engine Advertising-specialisme, waarin ik zag dat dingen nodig waren, maar dat leidinggevende dat niet altijd ook wisten waar we dan naartoe gingen. Ja, door die achtergrond kan ik wel de mensen die nu in mijn team zitten beter snappen en helpen om die stap te zetten.
Juist, oké. Duidelijk. Hey, hier gaan we dadelijk nog wat meer, wat dieper op in over van specialist naar generalist en daarmee ook van meer een coach naar mensen toe. Mm-hmm. Maar voordat we het doen, zijn we altijd benieuwd natuurlijk. Wie is Maurice?
Wie ben ik? Nou, ik ben Maurice, ik ben 39 jaar. Ik woon in een klein dorpje vlak onder Schagen. Dat is allemaal detail. Uiteindelijk gaat het om wat voor vak ik uitoefen. Ik heb marketing gestudeerd en uiteindelijk gestart bij een bureau. Destijds Maxlead. Tegenwoordig onderdeel van Abovo Maxlead. En daar ben ik gestart als SEA consultant in de Maxlead Academy. Waarbij ik opgeleid werd als SEA-specialist. En later ben ik verantwoordelijk geworden voor het SEA-team. Een man of 20, 25 mensen. Waar boven Maxlead, zeker Maxlead in die tijd, vooral echt in het searchlandschap sterk was. En later doorgegroeid dus meer als full service bureau. En sinds 3-4 jaar nu als onderdeel van het MT van boven Maxlead ben ik verantwoordelijk voor de performance pijler, dus als managing director voor SEA, SEO, social en een grote groep generalisten die al 5 tot 10 jaar ervaring hebben, die eigenlijk de tactieken aan elkaar verbinden en de digitale strategieën bepalen met onze klanten.
Juist.
In een notendop.
Ja, nou, een mooie snelle notendop ook. Ik vind het wel een heel mooi verhaal vanuit, kunnen we het de academy, dat zie ik dan voor me als, ik zal het geen stage noemen, maar meer een opleidingstraject om echt te starten. Ja. Maar uiteindelijk eindverantwoordelijk voor een heel groot deel van de organisatie natuurlijk.
Ja. Ja.
Hoe groot is intussen Abovo Maxlead?
240 mensen.
Juist.
Waarin 120 in Hoorn zitten. Het kantoor daar echt ATL-stuk, mediatak, performance gedeelte, voornamelijk in Oostgeest met 90 mensen. En sinds kort ook Awesome, die zit in Amsterdam. Met 10 personen meer op het influencer content stuk op socials.
Juist, dus, en daarmee vallen dus ongeveer 100 mensen direct onder jou.
Ongeveer 80, ja, ja zeker. Ja,
precies, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel heel tof, want hoe lang geleden is het dat jij bij Maxlead aankwam van... hey, ik denk dat ik dat, dat trucje met die performance marketing ook wel kan?
Ja, ruim 10 jaar geleden.
Ja, ja. Precies. En was je, kwam dat direct vanuit de studie of heb je daarvoor nog iets anders gedaan?
Nee, direct vanuit de studie. Dus marketing gestudeerd. Wel veel met digitale marketing bezig geweest. Kleine sidestep. Mijn ouders die hebben een koffiebranderij. Dus daar ben ik eigenlijk sinds frontpage back in the days ben ik al met websites bezig en marketing digitaal. Nog steeds mee bezig. Is ook nog steeds samen met mijn broer die ook bij een bureau zit. Bij Bickel Hart in Amsterdam. Zijn wij eigenlijk als sidejob daar ook altijd nog mee bezig. En dat was eigenlijk het fundament om te starten bij een bureau.
Oké, ja, tof. En heb je dus ook heel bewust voor de bureauwereld gekozen?
Ja.
Ja, precies. Ja. En had je daar al een beeld van toen je vanuit je studie kwam?
Ja, want ik merkte toch al wel dat je... mijn verwachting was dat de dynamiek binnen een bureau toch anders zou zijn dan bij een adverteerder. Of een ander bij een platform. Maar zeker de vlakke organisatie, wat ik dacht dat het zou zijn... Ja, dat sprak me wel aan. Vandaar dat ik daar ben gaan solliciteren. Aan de andere kant was in 2015. Toen was het ook niet zo makkelijk om een baan te vinden. Na de economische crisis was het echt... mensen waren erg verrast dat ik een baan vond. Ondanks dat ik net een master marketing had afgerond. Dat was wel echt een andere periode dan nu.
Ja, eigenlijk als je erover nadenkt dat maar ongeveer 10 jaar geleden is. Dat we dus toen nog zo instonden. Ja. En nu... Ja, compleet het tegenovergestelde hebben natuurlijk. Van de banen zijn niet aan te slepen en de mensen zijn niet te vinden. Dat is eigenlijk best wel bizar als je daarover nadenkt hoe dat werkt. Maar dat heeft je misschien ook wel een stukje gevormd. Dat je juist toen vanuit een periode waarin er niet zoveel aanbod... bij Maxlead binnen ben gekomen. En het was ook denk ik een speciaal contract met een korte tijd. Als je door de Academy heen loopt, dan word je verlengd.
Op zich wel altijd een... je bent meteen onderdeel van het team. Dus je daarin startende meteen op klanten meedraaien. Natuurlijk in opleiding, maar kleine accounts. Ik weet nog dat we toen Happy Socks als klant hadden. En ik startte in november, dus Black Friday kwam eraan. Dus het eerste wat ik deed was Black Friday campagnes toen opzetten voor Happy Socks. Wat meteen ook, vaak hè, Black Friday het weekend door. Dus het weekend door knallen met dat team. Waardoor ik heel snel tractie kreeg om de materie goed te snappen. En dat is ook het fundament van die Academy. Eigenlijk meteen meedraaien, meters maken. Waar we... Ja, eigenlijk zeggen, als je 5 voorbeelden gezien hebt, dan is het 6e lastiger dan als je de 50 gezien hebt. Die 51ste is altijd makkelijker, omdat je veel meer ervaring hebt om dat consultancyvak eigenlijk uit te oefenen. Mm-hmm. En ik zeg bewust consultancy, want het is natuurlijk een specialisme. Maar het gaat uiteindelijk om wat heeft de adverteerder of de klant in dat geval dan nodig om te snappen welke resultaten iets nou betekenen. En daar is eigenlijk die Academy altijd wel op gestoeld. Een CPC-verhoging of daling, CTR, dat kan beide positief of negatief zijn. Het gaat om het verhaal erachter. Dus dat is wel echt het consultancy wat erin zit.
Ja, precies. En toen jij begon, had je ook toen het gevoel van... ik ga hier binnenkomen als specialist? Of was je toen ook al bezig met... ik wil misschien nog wel wat meer in de toekomst?
Ik was vooral bezig met hoe kan ik me zo breed mogelijk ontwikkelen... Dus enerzijds het paid search vak, maar ook toen nog Meta, of toen nog Facebook, later Meta, maar echt die advertising daarin, LinkedIn. Dus ik heb proberen zo breed mogelijk eigenlijk het advertising stuk op te pakken. Om zo goed mogelijk te snappen wat nou de marketingmechanismen waren achter de klantvraag.
Juist.
Niet per se om door te groeien tot een bepaalde functie, want dat was eigenlijk toen... Nou ja, dat weet je natuurlijk niet hoe het bedrijf zich ontwikkelt en welke kansen zich dan gaan aandienen.
Maar was je er misschien wel al bewust mee bezig? Of had je een droom, een visie, een ambitie daarin? Of was je juist bezig, ik wil eerst eens even dat vak helemaal...
Nou, dat tweede.
Ja, precies.
Dus ook niet een leidinggevende functie of een anderszins. Nee, ik was echt bezig. Hoe kan ik zo goed mogelijk hierin worden en wat heb ik daarvoor nodig? En zo breed mogelijke kennis van al die systemen, tooling, et cetera.
Ja, precies. Wat was daarin belangrijk voor jouw ontwikkeling? Is dat een stuk studiebegeleiding geweest? Of ging het gewoon juist over meters maken?
Ja, meters maken, fouten maken, veel fouten maken. Gewoon de proberen, budgetten overschrijden, limieten, et cetera. Dat is, daar leer je het snelste van. Dus ik weet op een gegeven moment dat we een purchase order, dus een bepaald budget wat we maximaal mochten uitgeven voor een klant. Daar maakte ik dan wel een sport van per kwartaal. En dat ging echt wel over miljoenen. Om dat dan op zoveel €100 te laten uitkomen. Waarin ik zei, ja, weet je, dat zijn ook weer zoveel kratjes bier. Dat is ook belangrijk om daar toch wel de sport van te maken. Om zo goed mogelijk op de bal te zitten eigenlijk.
Ja, precies. En de drijfveer die in jou zat, was dat gewoon, ik wil hier de beste in zijn? Of was het heel veel vakliefde?
Ik merkte dat het me hielp als ik zo goed mogelijk wist wat het allemaal kon, dat ik de klant zo goed mogelijk kon helpen. Dus het marketingvraagstuk wat eigenlijk de tool bood, dus in dit geval SEA, dat ik daar de klanten goed mee kon helpen als ik snapte wel wat er gebeurde in share of search of bepaalde CPC-ontwikkeling, dat ik daar weer een advies kon geven wat dan de vervolgstap zou zijn. En dat daar de klanten goed mee geholpen waren. Dus eigenlijk het onderliggende marketingmechanisme wat ik gewoon tof vind daarin.
Ja, precies.
Consumentengedrag, et cetera. Dat zit er natuurlijk allemaal tussen.
Ja, wel eigenlijk best wel dat echte vakspecialisme, dat vakidioot stukje.
Ja,
wat daarin heel erg de intrinsieke motivatie was om elke keer weer de volgende stap te maken.
Ja.
Alright, hey. En als je kijkt naar die stap die daarna kwam, hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Van wanneer kwam het moment dat iemand zei van, hey, beste Maurice, maar zou je ook niet eens iets meer een team onder je hoede willen nemen?
Ja, dat ontstond eigenlijk door, zoals het vaak gebeurt in organisaties, dat structuren anders worden neergezet. In het begin was ik verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke stukje, voor search. Dus ik was head of SEA, maar zonder aansturing eigenlijk. Waarin ik merkte dat ik daarbij ook de managers heel vaak nodig had en eigenlijk hen om bepaalde dingen vroeg om het team beter te kunnen bijsturen, zodat we betere successen konden behalen.
En bij wat voor dingen had je ze nodig? Heb je specifiek?
Nou, dus ook over vakinhoudelijke dingen, wat ik vond dat de mensen zouden moeten beheersen. Juist. Waar de managers in die periode eigenlijk geen achtergrond in hadden. Dus ik vond het belangrijk dat, waar we het net over hadden, dat stukje vakinhoudelijke kennis, dat ook bij die managers zou zitten. Dus daar hadden we dan in een driehoeksverhouding hadden we daar gesprekken over. Als het ging over beoordelingen of groeipaden, waarin ik het juist essentieel vond om mensen daarop te coachen en te sturen, dat ze daarin geprikkeld werden.
Juist.
Toen veranderde dat van waar we eerst een structuur hadden, waar we bepaalde klantteams bij elkaar clusterden. Hadden we het weer omgegooid, weer in juist in discipline teams. Dus werd CA, CEO, et cetera, werd allemaal weer apart opgepakt. Dus was het eigenlijk een logisch gevolg dat ik daar dan het CA-team ook zou gaan oppakken.
Juist, en toen ben je van een vooral vakinhoudelijke en kennisgerichte baan, werd het in één keer een mensinhoudelijke coachende baan.
Ja.
Hoe beviel dat in de eerste maanden, weken?
Ja, dan dat was natuurlijk niet één moment dat het in één keer van A omgezet werd naar B. Maar ook in die oude rol was ik al meer bezig met wat hebben we nodig. En niet per se dat ik dan de enige persoon was die daar zo slim tussen aanhalingstekens in voorop liep om dat te doen. Maar juist, dit hebben we nodig, wie kan het doen? Dit hebben we nodig, wie kan dat doen? En dat trok ik eigenlijk door in het stuk waar ik dat ging aansturen. Dus mensen op een plek neerzetten waar ze energie uithalen, wat ze leuk vinden. En dat als geheel bij elkaar verbinden, zodat ik ook zag waar we als team als geheel naartoe gingen groeien. En dat bereikten we daarmee.
Ja, precies. En kwam daarmee eigenlijk hetgene wat je al eerder wilde bereiken in een stroomversnelling?
Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, hoe bedoel je?
Nou, vooral, ik vind het heel interessant dat jullie zijn geswitcht van klantgerichte teams naar disciplinegerichte teams.
Ja.
Dat is best wel een grote herstructurering. En ik kan me heel goed voorstellen dat je juist als specifieke specialist die jij ook was, mm-hmm, en verantwoordelijk was voor de kwaliteit eigenlijk van dat vakgebied.
Ja.
Maar het heel lastig had omdat de mensen niet rechtstreeks onder jou vielen. Dus ze werden beoordeeld door in basis anderen die anderen misschien op andere zaken stuurden dan dat jij daar zou willen. Dat dan in één keer een switch is dat je in één keer die ruimte hebt om daar volle bak gas op te geven.
Ja.
En veel makkelijker de zaken die je voor elkaar wil krijgen, voor elkaar krijgt.
Zeker. Ja, dus ik kon dingen gaan organiseren om onze doelen te formuleren. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Wat valt ons op? Wat kunnen we doen zodat we met elkaar beter worden? Dus allemaal projectgroepen opgezet om dat te doen. Kon ook dichter op de klanten gaan zitten om te horen welke uitdagingen daar lagen, zodat ik daar weer met het team mee aan de slag kon. Dus ik kreeg veel meer mee eigenlijk van de pijnpunten die we nodig hadden ten opzichte van de situatie daarvoor. Terwijl je eigenlijk in die situatie denkende in theorie, ja, dan heb je eigenlijk een hele klantgerichte aanpak, omdat je een cluster hebt van allemaal mensen die specifiek op die klant aan het werken zijn. Dat kan ook heus wel werken, maar dat hangt helemaal weer. Uiteindelijk is het een samenvoeging van allemaal talenten en personen bij elkaar. En op dat moment hadden we of net de kleine teams om dat goed te vormen, of in een bepaald specialisme wat we nodig hadden, net niet de talenten hadden om dat in al de teams neer te zetten. Dus ja, daar liepen we op een of andere manier in vast.
Juist. Oké, en dat was een doorbraak in jouw ogen wel, dat moment dat jullie...
Ja, zeker.
Zou je, als je nu weer een agency ergens zou binnenkomen en de leiding zou krijgen, zou je het altijd zo inrichten?
Nou, ik denk dat afhankelijk is van type klant, omvang van het bedrijf. Dus ja, als je start met een bedrijf, dan kun je dat nog niet per discipline gaan inrichten, want daar heb je nog te weinig mensen voor. Dat is logisch, maar uiteindelijk kom je op het moment dat je daar een afweging in moet maken wat het beste werkt, welke teams klein genoeg zijn om zo dicht mogelijk op elkaar te zitten en dus heel snel meters te kunnen maken ten opzichte van het andere, waarin je dus die silootjes gaat krijgen met als gevaar dat die silo's minder goed met de andere silo's gaan praten, maar wel in het product specifiek heel snel kunnen innoveren. Ja, dat heeft het soms nodig. Dus dat heeft helemaal te maken met je volwassenheidsfase van je bedrijf waar je op dat moment in zit en de omvang en de dienst die je aanbiedt. En het type klanten wat je beheerst.
Juist. Want je noemde net al een heel belangrijk onderdeel. Het gevaar is als je het allemaal in disciplines neerzet, dat ze hun eigen silo gaan zijn en een beetje in hun eigen wereld gaan leven.
Ja.
En niet meer de verbinding hebben met wat de andere disciplines kunnen, maar ook wat nou echt belangrijk is voor de klant. Hoe bewaken jullie dat?
Dat kon tot voor kort best wel makkelijk. Omdat je, als je heel goed was in een discipline, in een tool als bedrijf, dan was het eigenlijk de Audi-term voorsprong door techniek. Maar dat is eigenlijk wat het dan is. Want dan kan je net iets slimmer zijn dan de concurrent. Alleen maar doordat je die tool heel goed toepast. Maar wat we nu zien is dat de verschuiving naar het Total Search landschap wat er nu is, dat gaat niet meer binnen een tool. Binnen een ecosysteem is dat niet meer mogelijk. En ook binnen social, search, organic en paid gaat het allemaal door elkaar heen. Dus je ziet dat wij daar nu ook weer anders naar kijken. Dus dat de search teams niet meer CEO, CEA, maar dat die echt als geheel plannen aan het ontwikkelen zijn, zodat we dat ook weer bij de klant neer kunnen leggen. Dus ook wij zijn daar weer in aan het schuiven. Hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk neerzetten op dit moment?
Ja.
Dus dat wordt eigenlijk geforceerd door de buitenwereld dat nu even aan het veranderen is.
Ja, precies. En zit daar dan ook iemand die juist die client-kant of die klantkant goed vertegenwoordigt?
Zijn we aan het ontwikkelen.
Ja,
dat is echt wel de laatste 6 maanden, anderhalf jaar dat het zich aan het ontwikkelen is. En de laatste 6 maanden dat het ook heel nodig is bij de klant om dat ook op te pakken. Dus dat zie je met die groep performance marketeers waar ik het net over had. Dus die ervaren generalisten die in één team zitten. Die kunnen dat gesprek goed hebben met de klant. Okay, wat gebeurt hier nou? Waar moet je er staan? Met welke tooling moet je dat goed kunnen inzetten? Zodat je nog het overzicht hebt wat je marktaandeel is. Binnen welke prompt, zoekmachine, intent, mentions, alle dingen vanuit alle platformen die ik dan even opnoem, waar het allemaal vandaan komt om een goed overzicht te houden.
Ja, ja. Ja, zeker. Want dit is wel, ik vind het wel een heel interessant punt. Want een van mijn inzichten door de jaren heen binnen agency landschap is wel geweest. Die klant beoordeelt je op drie punten. Mm-hmm. Relatie, inhoud, proces. En zijn eigenlijk het minst bezig met de inhoud. En vinden dat ook het minst interessant. Tuurlijk, resultaat is daar wel een stuk belangrijk bij. Maar als die relatie goed zit, als ze zich begrepen voelen, als ze het gevoel hebben, krijgen de juiste aandacht of er is genoeg betrokkenheid. Dat ze daar heel erg, denk ik, en het juiste proces van oké, ik weet wat me te wachten staat. Ja. Oh, ze doen ook wat ze zeggen. Of als het niet lukt, is er duidelijk een opvolging en een goede communicatie, denk ik, zit daar heel erg in. En daarna pas van maakt het ze niet zo heel veel uit of ze nou die CPC €1,51 was of €1,43. Ondanks dat voor een vakspecialist voelt als, kijk hoeveel geld ik heb bespaard. Zeker als het over tonnen of miljoenen gaat. Is toch dat andere stukje waar ze uiteindelijk op beoordelen. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie ervaring daarin is vanuit dat best wel discipline gedreven stuk naar nu die switch die jullie aan het maken zijn.
Ja, ik denk dus die switch die zit daar in. Maar het zit met name natuurlijk, de ding die je opnoemt, dat is het stuk consultancy wat je goed moet doen bij de klant.
Exact.
Dus de begrijpen waar een probleem zit, daar een antwoord op vinden met elkaar en dan tot een bepaalde overeenstemming komen dat de klant snapt dat je het uiterste gedaan hebt om daar te komen. Ik denk dat het beste voorbeeld is dat je als je op een gegeven moment met een klant aan het werken bent en dat je een maandrapportage of kwartaalevaluatie hebt en dat je eigenlijk niet naar de resultaten kijkt, die stuur je vooraf. En als er nog vragen over zijn, dan hoor je dat. Maar dat je eigenlijk alleen met projecten bezig bent met de vervolgstappen. Dus dat als het goed is dat jouw vak. Dat je die resultaten op orde hebt. Dat je het beste uit de systemen haalt. Daar zou eigenlijk geen discussie over moeten zijn. En dat lukt ons ook niet altijd. Dat heeft met heel veel elementen te maken. Met heel veel interactie. Met bepaalde behoefte aan rapportage intern bij klanten. Dus dat zit heel veel dynamiek achter wanneer dat lukt. Maar als dat lukt, dan denk ik dat je op het beste niveau zit in de relatie. Dat je alleen maar naar projecten, innovaties en vooruit kunt kijken. Want in principe resultaten bespreken is terugkijken. Dus dat weet je. Natuurlijk moet je daar die projecten en innovatie op baseren. Maar dat zijn de voorstellen waar je het dan, over hebt, zeg maar.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk, te veel vakspecialisten zijn bezig met verantwoorden wat er is gebeurd. En te weinig bezig met de learnings door te nemen en daar de mogelijke veranderingen op voor te leggen.
Ja, want dan heb je het uiteindelijk over de uitdagingen, problemen, obstakels waar de klant mee bezig is. Ja. Daar moet je het over hebben. Ja. En ja, of het inderdaad 100 voor 1 of 200 voor 3, dat zal de klant niet zoveel uitmaken. Het is uiteindelijk komt het neer op het resultaat, hoor. Dus begrijp me goed. Maar dat moet allemaal opstapelen totdat je het uiterste uit een systeem hebt gehaald.
Ja, precies. En eigenlijk zeg je mee, het resultaat is bijna een hygiënefactor. Dat moet gewoon op orde zijn. Dat moet, laten we even zeggen, dat je wil niet een ondergrens, als we ouderwetse rapportcijfers hebben. Je wil niet onder een 7,5 duiken. En je mikt op proberen een 9 of een 9,5 te scoren. Ja. En dan zit het wel goed. En dan gaat het juist over die andere zaken. Ja. Die je verbeterd wil hebben met de klantrelatie, het klantproces. Ja. En daardoor misschien iets betere inhoud kan maken.
Of dat je kunt opnoemen, hey, het lukt niet om die 9 te halen. En het zit hier en hier en hierin.
Juist.
Dat is ook een element dat je zegt, we moeten juist nu wel naar die resultaten kijken. Want er valt ons iets in op. En we moeten daar met elkaar over in gesprek. Want dit kan nog wel eens een trend gaan worden. Dat CPC stijgen. Of dat er een dat juist budget naar andere elementen verschoven moet worden, omdat het niet meer uit een bepaald platform te halen is. I don't know. Dus dan is het juist interessant, maar dan is het weer een project.
Juist. Ja, duidelijk. Nee, helemaal eens. Interessant hoe jullie daar dan ook naar kijken. En dus nu wel in een soort weer ja, nieuwe wereld terechtkomen van heel duidelijk die disciplines. Omdat die best wel een ecosysteem, noemde je het net. Waarin je anderen ook kon trainen om precies daarin hetzelfde te doen.
Ja.
Zie je het nu als een iets meer holistischer wereld.
Ja.
Zie je dus ook dat het aantal echte vakspecialisten die met heel veel diepe kennis afneemt. En het aantal strategen, zeg ik dan maar, die dus wat meer generalistisch zijn, maar wel goede vertaling kunnen maken, toeneemt?
Niet per se, want ik uiteindelijk was dat consultancy stuk ook dat ik destijds begon, heette ik online consultant. Omdat de filosofie van het bedrijf altijd is geweest dat dat de plek is waar je het verschil maakt om met die talenten, daar zijn we sowieso als bedrijf altijd mee bezig, welke talenten heb je nou in je gereedschapskist, zodat je zo goed mogelijk je vak kunt uitoefenen. En dat kan soms inderdaad diep inhoudelijk iets zijn, of inderdaad consultancy stuk. Maar daar is altijd een groot gedeelte geweest wat met die tooling, de klantadvies, en dat is echt het consultancy stuk. Dus die mix die zie ik nog niet zo per se veranderen. Het verschuift natuurlijk wel met hetgeen wat ze doen. Dus waar het vroeger misschien een Excel-koning was, die heel snel CPC's kon aanpassen in, in de systemen. Dat is nu natuurlijk niet meer nodig met alle algoritmes en AI. Dus dat zit meer op AI-vlak of juist het technisch fundament van een website of op een andere plek, zodat je agents en echte bezoekers zo goed mogelijk hetgeen kan voorspiegelen wat je wil voorspiegelen.
Ja, precies. Dus je ziet daar wel een verandering in het vaklandschap.
Ja, ja, zeker.
En zie je daardoor ook dat andere mensen komen bovendrijven? Dus waar vroeger bepaalde, je noemde net al een voorbeeld, een Excel-koning die daardoor het verschil maakte. Dat hij nu misschien weer in plaats van de koning terug naar prins is gegaan.
Ja, ja, zeker. Dus hoe wij kijken naar wat voor type mensen we aannemen, dat is wel vaker analytischer dan dat het in het verleden was.
Juist.
En dat gaat alleen maar sneller veranderen. En dat is ook wel een vraagteken richting de toekomst. Hoe gaan we junioren, wat ik net vertelde, de vijf situaties en de zesde situatie dan weer voor ogen hebben ten opzichte van 50 situaties en de 51ste. Dat je gewoon veel minder meters kunt maken, want alle rapporten, analyses, dat zal steeds vaker door agents en AI opgelost worden. Dus daar gaan we nog wel een verandering tegemoet. Dat betekent, daar zijn we de afgelopen jaren ook al mee bezig geweest om, wat ik zeg, meer analytische karakters aan te nemen, zodat dat naar boven komt drijven in het gesprek met de klant.
Juist, oké, duidelijk. Dus jullie hebben daar voor jullie zelf eigenlijk ook al een keuze in gemaakt van oké, we zoeken iets meer dit soort type mensen nu erbij. Juist doordat gewoon de AI-verandering is daarin denk ik de grootste of belangrijkste factor. Oké, interessant. Gaan we misschien later nog even op terugkomen. Misschien terug naar jouw reis binnen MaxLead. Je was dus head of SEA was het volgens mij.
Ja.
Dat werd in één keer met een groep mensen eronder.
Ja.
Daardoor zei je, ik kan wel sneller bepaalde veranderingen, of het gaat nu beter in jouw ogen. Maar je kreeg er misschien ook een hoop verantwoordelijkheden bij die je daarvoor nog nooit in je leven hebt gehad. Waar je zelf ook nieuwe skills of kennis voor nodig had.
Ja.
Waar liep je tegenaan en hoe ben je ermee omgegaan om dat te veranderen?
Dus inderdaad, het leidinggeven, dat is... Dat gaat niet over één nacht ijs, zeg maar. En dat misschien wel letterlijk, als ik nu over na zit te denken. Vroeger heb ik schaatsles gegeven.
Ja.
En dat is misschien een gekke sidestep. Maar om mensen in 20 weken, uiteindelijk willen ze allemaal leren overstappen. En dat kun je op bepaalde manieren...
Overstappen even voor de niet-schaatsliefhebbende
luisteraar.
Dus pootje
over, dus je ene been over het andere been zetten.
In de bocht.
Dat je de bocht doorgaat. Ja, exact. Dat coachen wat ik daarin moest doen, om mensen uiteindelijk aan het einde van het seizoen daar te krijgen, om die stap te kunnen zetten, letterlijk die stap te kunnen zetten. Dat is vaak een voorbeeld geven om de ene situatie voordoen of de andere situatie voordoen, wat uiteindelijk hetzelfde doel kan hebben. En dat bruggetje wil ik maken, dat je in leiding geven heb je Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, waarin je met teams op pad gaat, waarin je geduld moet hebben en uiteindelijk de talenten boven moet zien te laten komen. En dat is voor iedereen verschillend, waarin hij in zijn kracht zit. En dat is mensen goed leren kennen, veel met mensen optrekken en ook snappen waarom ze bepaalde dingen doen. En dat iedereen uiteindelijk altijd naar het werk komt met de beste intenties, maar dat het er soms niet uitkomt. En dat is, dat heb ik ook in dat schaatsen heb ik dat altijd wel meegemaakt. Dat ja, mensen vinden het heel lastig om soms te uiten waarom iets niet lukt. En dat zat daar ook in. Dat het mentale en het fysieke dan tot uiting brengen, dat is best wel complex. En dat zie ik ook altijd nog terug in de teams. En soms kan het er ook niet in zitten, hè, dat er geen goede match is tussen het teamlid en de organisatie. Maar dan moet je echt in groeien om dat te kunnen herkennen. En met mensen op pad te gaan om uiteindelijk het beste uit hun carrière te kunnen halen.
Juist, oké. Okay. Dus jij had stiekem best wel wat, vooral coachende skills al meegenomen vanuit die schaatskant. Ja. Ben je nog specifiek aan de slag gaan met andere leiderschapstrainingen of skills om jezelf sterker te maken om een team verder te krijgen?
Ja, we hebben een programma wat we inkopen als organisatie, waar middenleiderschap eigenlijk allemaal naartoe gaan met coaching. Maar ook met echt een trainer, die een acteurtrainer, zeg maar, die mensen helpt om situaties tegen te komen die in het alledaagse kunnen zijn. En dan het zo goed uitvergroot dat die echt het bloed onder je nagels vandaan haalt. Zodat je leert van die situaties om dat echt tegen te komen. En iedereen heeft ook diezelfde trainer gehad. Dus al ons middenmanagement en senior management, die herkent deze training en die weet wat je dan moet doen en om daar ook hoe je daarmee om moet gaan. En het fijne is dat het allemaal dezelfde trainer is. Je herkent ook gedrag bij bepaalde mensen. En dan kan je dan ook weer in een hele gemakkelijke brug kan je er een knipoog naar maken. Zo van, nou, heb je dat niet bij Wim geleerd? Dat is wel een mooie manier, omdat dat iedereen dat heeft aangeraakt, zeg maar.
Ja, precies. En doordat je ook diezelfde training allemaal hebt, ga je ook binnen diezelfde visie leiding geven.
Ja, zeker.
En dat is dus ook wel een belangrijk iets. Ja. Dat ondanks dat ik geloof dat iedereen net weer zijn eigen manier heeft. En dat het helemaal oké is. Als je wel een beetje dezelfde basis of hetzelfde fundament gebruikt om beter leiding, dat het voor mensen heel prettig is om binnen het bedrijf ook door te groeien. Ja. Dat je niet van de een op de andere dag, als jij toevallig net een andere leidinggevende of wat dan ook krijgt, dat je dan denkt, er worden hele andere dingen van mij verwacht of gevraagd die totaal niet in lijn staan met wat ik eerder heb geleerd. Dat is iets wat jullie daarmee bewaken.
Ja, en dus in de teams, maar het geldt net zo goed natuurlijk in het contact met de klanten.
Ja.
Want daar, dat is dan geen leidinggevende en teamlidverhouding, maar uiteindelijk is dat ook verwachtingen, communicatie en elkaar goed leren kennen helpt daar natuurlijk goed bij. Dus dat is daar. Ik zie ook dat heel erg helpt bij teamleden die training ook doen. Die hoeven niet per se een leidinggevende functie te hebben. Dat kan ook voor de, dus bijvoorbeeld die performance marketeers waar ik het net over had. Ja, die hebben allemaal 5 tot 10 jaar ervaring. En dat is heel waardevol, want die trekken met alle teams op om daarin ook hen ook weer te coachen om bepaalde dingen wel of niet te doen en hoe ze dat aanpakken bij klanten.
We onderbreken even het gesprek voor onze sponsor Lead Info.
Als agency stuur je op data, conversies en leads, maar vaak blijft één belangrijke laag onzichtbaar. Welke bedrijven zitten er eigenlijk achter al dat verkeer? Met Lead Info maak je inzichtelijk welke organisaties de website van jou of je klant bezoeken en ook waar hun interesse ligt.
Zo verrijk je campagnes, versterk je account-based marketing en geef je sales concrete aanknopingspunten. In een tijd waarin agencies hun waarde steeds harder moeten bewijzen, helpt Lead Info om anonieme interesse om te zetten in zichtbare kansen en van marketingactiviteiten echte sales te maken. Meer informatie op leadinfo.com.
En dan nu terug naar het gesprek. Ja, precies. Oké, ja, ook interessant inderdaad. Nu is zo over nagedacht dat ook voor klanten heel fijn is als iedereen op dezelfde manier een bepaalde aanpak heeft natuurlijk. Zonder het de kracht van het individu, waarin juist de net andere types het sterker maken als je die samenvoegt. Dus daar geloof ik ook heel erg in. Hey, dan even terug naar jou. Die stap die je daar gemaakt hebt, met leiderschapskills bezig bent. Stiekem al wat meegenomen vanuit een heel andere tak van sport, letterlijk. Was daar voor jou dan ook wel weer dat je voelde, gewoon meters maken maakte weer het verschil?
Ja. Kijk, ook daarin kom je allerlei dingen tegen. Dus ik zat denk ik een jaar of 4, 5 bij bedrijf. Toen kwam corona.
Ja.
En tijdens corona hebben we geen mensen laten gaan. In ieder geval niet een... geen gedwongen ontslagen of voor mijzelf contracten nog wel verlengd. Dus een bewuste keuze om dat op die manier te doen. Dat wat wel betekende dat iedereen stond ook een beetje een soort van freeze. Ik blijf nog wel even zitten in die periode. En daarna zijn er heel veel mensen zelf vertrokken. Weet je, want uiteindelijk hebben we daar best wel. En dat is natuurlijk altijd bij bureaus dat er een golfbeweging is.
Ja.
Maar toen heb ik in die periode wel, ik denk dat we 10 man verloren of zo in een jaar tijd. In een team van 25.
Ja.
Dus dat ging heel hard. Dus dat leerde me ook weer. En ook in later momenten dat ik in mijn huidige functie zit, heb ik dat wel weer kunnen... Ja, kan ik dat wel relativeren? Dat hoort er gewoon eenmaal bij. Dat het momenten zijn waar je doorheen gaat. En op dat moment maakte ik het ook mee en was ik ook niet in paniek. Wat me later ook weer realiseerde dat zo'n functie bij me past. Dat ik niet zomaar in blinde paniek door het pand gaan rennen, maar dat ik wel het overzicht kan blijven houden om, oké, wat is er dan nu nodig? Gaan we dat nu doen? Wat is er dan nodig? Gaan we dat doen? Gaan we bouwen? En dan komen we er vanzelf weer, ook al lukt het nu even niet en zijn klanten nu minder tevreden en alle gevolgen van dien. Dat neem ik nu wel weer mee, ook voor andere teams, om daar weer in te helpen. Als daar een manager misschien wel wat meer in paniek raakt, joh, wat gaan we dit nog wel redden? Weet je, dat kan natuurlijk heel snel paniek ontstaan.
Ja, nee, zeker. 100% mee eens. Ik denk dat heel veel bureaus het in... misschien de afgelopen 2 jaar vooral ook meegemaakt hebben. Volgens mij zijn jullie juist in de afgelopen 2 jaar weer wat meer gegroeid. Maar in de afgelopen 2 jaar weet ik van een hoop bureaus dat ze gewoon pittige tijden hebben gehad.
Ja.
En ik hoor dit eigenlijk bij iedereen. Van ja, op dat moment zelf is niet leuk als je in zo'n dalende lijn zit. Is gewoon niet tof. Er komen een heleboel minder leuke zaken bij je kijken. Mm. Maar als je er eenmaal uit bent, de lessen die je daaruit meeneemt... Ja. Die zorgen ervoor dat je zoveel krachtiger kan groeien. Dus het is een beetje een all-out iets wat natuurlijk in de menselijkheid sowieso zit. Ja, als je flink op je bek gaat, leer je daar meer van... Ja. Dan als je altijd in de winning streak zit, zeg maar. Dus heeft dat voor jou... kijk je er ook zo op terug? Dat je vooral inderdaad een moeilijke periode hebt gehad... maar eigenlijk heeft dat een basis gelegd voor nog beter leiderschap... en uiteindelijk dus ook een beter bureau?
Ja, en op een of andere manier... maak ik dat soort momenten dan nooit zo erg mee dat ik dan het een lastige periode vind. Maar als ik dan daarop terugkijk, dan denk ik, oh, ja, dat was er wel zo één.
Ja.
Maar dus op het moment zelf ben ik gewoon daarmee bezig. Oké, wat is er dan nu nodig? En dan gaan we dat regelen met elkaar. Dus terugkijkend herken ik dat wel altijd. Dat juiste momenten zijn geweest en nu herken ik dat ook beter. Oké, toen was ik niet in paniek, dan hoef ik dat nu ook niet te zijn, want dat komt alweer. En ja, alle tegeltjes zijn ermee volgeschreven met het dak repareren, het zonnetje schijnt, et cetera. Dus daar moet je altijd natuurlijk mee bezig zijn. En dat leert me dat ook wel weer, dat ik daar altijd scherp op ben. Oké, wat is bottom line, waar zijn we mee bezig en draagt het bij aan?
Uh-huh.
Zodat je daar ook op voorbereid bent voor als het een keer tegen zit.
Ja, precies. Nee, ja, het is eigenlijk een open deur, maar ik ben het wel helemaal mee eens. Ja, juist in goede tijden moet je heel strak bezig zijn met de volgende fase. de nou ja, reorganisatie klinkt zwaar, maar er komt altijd weer een nieuwe periode dat dingen weer anders ingericht moeten worden, omdat de markt en de wereld verandert. Mm. Hey, 100% mee eens. Hey, dan misschien nog even weer terug naar de volgende stap. Want Head of SEA, ook een groep mensen onder je die aan het begeleiden. Corona kwam ook nog eens, een beetje krimp meegemaakt. Wat was de volgende fase in jouw carrière? Wat was weer een verandering?
Toen ik getoetst werd om de rol van operationeel verantwoordelijke, dus destijds nog COO, die kwam naar mij toe. Die vroeg mij, joh, hoe zie jij het voor je op lange termijn? En ik denk dat ik aan wat anders ga beginnen. Wat is jouw wens hierin? En dat plantte bij mij een zaadje. En eigenlijk, het moment dat die vraag aan mij gesteld werd, toen had ik in die zomer, zei ik tegen mijn vrouw, ik weet niet of de rol die ik nu heb, hoe lang ik dat nog zo kan blijven doen. Dus zat ik al wel een beetje, en meestal zijn het periodes van iets van 5 jaar. Ik denk, wat is nou de, what's next?
Ja.
En dat was in de zomervakantie. En toen in september kreeg ik deze vraag. Dus dat was eigenlijk wel een veel grotere stap als dat ik op dat moment. Want het verschil tussen een disciplineverantwoordelijke ten opzichte van verantwoordelijke voor de toen nog Maxlead als operationeel directeur. Dat is echt een hele verandering. Dat wist ik toen al. Dat besef ik me nu achteraf nog meer. Zo ontstond dat. En na veel afwegingen. Wik en wegen vind ik te zwaar klinken, want ik was er meteen wel positief over. Maar ik had natuurlijk nog niet goed voor ogen wat het dan voor mij zou betekenen. Welke verandering ik dan door zou maken. En wat ik dan allemaal niet meer ging doen en wat nog wel.
Ja.
Zo kwam dat op mijn pad.
Ja, en hoe ben je erachter gekomen? Want dat vind ik wel de interessante vragen. Hoe kwam je er nou achter dat je zei, dit is inderdaad die volgende stap die ik wil. Zonder dat je het 100% zeker weet. Ja. Dat weet je pas als je het gedaan hebt. Maar
Ik wist dat ik daar al mee in mijn hoofd zat. Dus dat was een richting. Dat is niet per se het beste fundament om die hele stap dan te zetten. Ik wist ook dat ik heel graag bij een bureau en dit bureau wilde blijven en doorgroeien om stappen te zetten. En ik ben ook iemand die zeker in de operatie daarin wel kansen zag met mijn vakinhoud om bij te dragen aan het hele bedrijf. Dus waar we de stelling mee starten. Ja, dat is iets wat ik dan op het tussen aanhalingstekens hoogste niveau dan zou kunnen doen om mee te denken over de structuur, strategie en vervolgstappen van het bedrijf. Wat ik niet kon in mijn head-off functie.
Precies, oké. Okay. Want dat is denk ik wel heel interessant. Want je bent van echt een pure vakspecialist naar eindverantwoordelijk voor het vak. Maar vooral ophalend ook bij de mensen. Hoe verandert het vak?
Ja.
En een beetje de mensen aan elkaar verbinden en versterken.
Ja.
Naar, je moet een heel bedrijf gaan leiden.
Ja.
Dat vak wilde je graag meenemen. Maar je moet het ook ergens weer wat meer loslaten. Want er komt nog veel meer bij kijken.
Ja.
Dan alleen met dat stukje bezig zijn. Ja. Hoe heb je jezelf daarop voorbereid? Of waar ben je ook tegen aangelopen dat je even voelde van, dit werkt toch niet zo of dit moet anders?
Daar loop ik vooral tegen aan als er in de operatie zoveel dingen gebeuren waardoor mijn aandacht op het vak naar de achtergrond verdwijnt. Dus waar we het net over hadden, de verandering binnen het search domein. Daar moet ik nu mijn aandacht voor hebben om met alle heads-off stappen te zetten om daar de dienstverlening op orde te hebben. Maar tegelijkertijd kan het ook gebeuren dat er mensen vertrekken of dat een leidinggevende vertrekt. Dat er wellicht wat in de organisatie gebeurt waar ik mijn aandacht ook naartoe moet schuiven. En dat kan betekenen dat ik dan op dat total search stuk geen aandacht ga hebben. Dus dat moet ik goed weten te balanceren, want overal is altijd wel wat. En
precies.
Dat lukt me steeds beter om alles in beweging te houden. Maar voldoende, zodat daar bij iedereen wel de aandacht wordt gevoeld. En dat is denk ik de kracht die ik heb, of zo. Om het over mezelf te zeggen. Maar om echt de juiste betrokkenheid te voelen bij iedereen. Om de te weten wat iedereen nodig heeft om zichzelf telkens in dat talent wat ze hebben het beste uit de dag te halen. Om dat te blijven stimuleren. Dat als iedereen dat doet, dan kunnen we altijd aan top of the game blijven zitten. Als iemand gaat zoeken, niet helemaal weet welke richting we uiteindelijk opgaan, ja, dan loopt het vast op een aantal plekken. Ja, dan ben ik altijd te laat om het weer in beweging te krijgen. Want dat is veel harder duwen dan, zeg maar. Dan moet je echt de berg opduwen.
Ja, precies. En dan zeg je daarmee eigenlijk ook dat je vooral aan het begin nog aan het zoeken was. Oké, wat is een probleem wat je wel zelf moest aanpakken? Ja. Of hoeveel tijd het moest krijgen? Ja. Ja. Versus, dat zijn vaak korte termijn problemen versus lange termijn problemen. Dat je daar heel de tijd mee aan het pingpongen was?
En zeker. En ik had toen ook nog... We waren als bedrijf nog Abovo Media en Maxlead. Eén organisatie, maar redelijk zelfstandige organisaties. En daar worstelde ik ook mee. Ja, wat is dan wel waar ik mijn tijd en aandacht aan moet besteden en wat niet? Wat is dan als geheel? En sinds anderhalf jaar hebben we dat nu gedraaid, waarbij we als één bedrijf georganiseerd zijn, waar performance marketing, dus ook een team in Horen, ook een team in Oostgeest, onder mijn aandacht valt. We commercie samen oppakken. En eigenlijk als full service marketingbureau. En soms zit er meer performance marketing in, soms zit er meer media in. Dat gaf mij ook veel meer richting. Dus ik had dat natuurlijk ook nodig om die strategie, wat ik in de performancehoek weer moest uitzetten, goed te kunnen laten landen. Want dat is dat ik merk nu pas dat dat voor mij eigenlijk ook heel erg diffuus was. Dus dat is altijd wel belangrijk dat je als bedrijf nog steeds bezig bent, zeker met fusies of overnames. Ja, wat zijn nou de verschilmakende elementen voor het bedrijf, zodat ook het management, topmanagement, middenmanagement, zich daar ook aan die opdracht zich kan conformeren en het verschil kan maken.
Juist. Je noemt hier wel een interessant stuk natuurlijk. Ja, jullie zijn van, jij zat bij Maxlead. En toen in één keer kwam het moment van komt toch nog iets bij.
Ja.
Hoe betrokken was jij daarbij? En hoe verrast was je ermee?
Zeker verrast. Dat was in 2019. Dus dat is al even geleden. Mm-hmm. Als head of destijds nog.
Mm-hmm.
En ik was daar niet mee bezig dat een in het vooruitzicht lag of op een andere manier zou kunnen gaan gebeuren. En dus ik was daardoor verrast. Daarbij kwam ook de vraag met mij nog een aantal anderen om dan ook onderdeel te worden van het nieuwe concern, zeg maar. Dus als stakhouder ook in te kunnen stappen. Dus het was voor mij ook een interessante kans om daarin mee te gaan, om echt aandeelhouder te worden van de hele organisatie.
Heb je dat toen gedaan?
Ja.
Ja, precies. Ja. En zonder in de details te treden, met hoeveel mensen gingen jullie uiteindelijk in die stak? Hoeveel mensen werden ervoor uitgenodigd?
Volgens mij 6 of 7 man vanuit het oude Maxlead. En als totaal zijn er nu 22, denk ik.
Ja, precies. Oké, best een flinke groep.
Ja.
En dat is dan, zoals jij het net omschrijft, vooral, denk ik, het middelmanagement en topmanagement bij elkaar. Ja. Als ik dat zo hoor. All right. En dat was een super interessante kans. Maar zag je ook de waarde van de samenvoeging van de twee bedrijven vanuit je rol toen?
Zeker. Ook omdat we waar we wel eens vaker als digitaal bureau, merkte je heel vaak dat je met mediapartijen nooit echt een plan samen kon maken. En die deuren openden nu meteen.
Ja.
En dat is ook wat we door de jaren heen echt veel sterker zijn gaan doen als volledig team. Enerzijds omdat ook de industrie zich daar steeds meer naartoe beweegt. Naar een total video aanpak waarin ATL en Connected TV, et cetera, allemaal bij elkaar komt. Maar ook gewoon de werkwijze, dat je daar echt een geïntegreerd plan van kunt maken. Nou, zo snel zag ik dat nog niet hoor, als SEA-specialist, als head of, maar merkte wel dat we die behoefte hadden om die vervolgstap te maken bij onze klanten.
Ja, precies. Dus je zag die kansen zeker.
Ja.
Toen was het zover. Een beetje verrast wel.
Ja.
Maar gelijk een grote kans is erbij gecreëerd. En kwam toen dus ook het moment dat je dacht, nou, dan gaan we daar nu aan starten.
Ja.
Wat dingen die een beetje tegenvielen of waarvan je zegt, hoe hadden we dat maar anders gedaan?
Nou, eerst kwam corona.
Ja, dat, daar kan je dan weinig aan doen.
Een halfjaartje later. Dus dat was zo heel snel alles op slot. Terwijl we in het begin heel vooruitstrevend eigenlijk heel snel dingen bij elkaar wilden schuiven. En daar merk je wel dat dat haastige spoed, dat werkte toch niet. Het gewoon, het zijn echt wel gelijkende bedrijven, maar het is niet dat dat zomaar één bedrijf kan worden. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en echt met elkaar optrekken. En dat hebben we door de jaren heen wel gezien, dat dat heel effectief was. Naar elkaar toe groeiende, samen klanten doen. En vandaar dat we 1,5 jaar geleden dat echt als gehele organisatie nu hebben neergezet. Maar kansen lagen deden dat al. Maar in het begin waren we alle teams bij elkaar aan het schuiven en zo. Ja, dat werkte gewoon niet zo goed. Ook het fysieke afstand, doordat je gewoon op 2 locaties zit, maakt het lastig.
Precies. Dus eigenlijk misschien de snelheid van de managementlaag in het hoofd was te hoog ten opzichte van wat gewoon de organisatie überhaupt aankon.
Ja.
Ja. Ja, en daardoor misschien meer pijn gecreëerd dan nodig was hier en daar?
Sommige wel en op sommige vlakken natuurlijk ook niet. Omdat je daar juist weer kansen door laat ontstaan. Doordat je naar buiten toe kan treden om het wel te doen. Dus ik weet ook, ik denk ook dat het een prima route was om het zo te proberen. En dat er daarna ook wel weer een stapje rustiger aan gedaan werd om om de kracht van het Maxlead zijnde en het erboven media zijnde wel in de markt te behouden. Nou, uiteindelijk kom je tot een gedeeld midden waar we nu staan. En dat is juist krachtiger, denk ik. Dat hadden we op dat moment ook niet zomaar kunnen bedenken. Dus daar moet je ook gewoon doorheen. Ja. Dat is ook prima.
Ja, nee, en dat is zeker waar. Eigenlijk kan je achteraf is mooi om learnings ergens uit te halen. Maar kan je ook heel vaak de conclusie trekken. Maar we hadden nooit anders kunnen aanpakken. Want we hebben gewoon die kennis hadden we nooit kunnen hebben.
Nee.
Want je moet er doorheen om het op te doen.
Ja, en met 120 mensen in Hoorn en 90 mensen in Oostgeest. Ja, dat is ook best wel qua gewicht natuurlijk vergelijkbaar. Dus daar kon je niet zomaar linksaf of rechtsaf. Dus daar moest je wel een weg in vinden om op die manier met elkaar te op te trekken, dan ik denk inderdaad dat het de beste manier was.
Ja, precies. Oké, duidelijk. Hey, en dan nog het laatste stukje vanuit jouw carrière en eigenlijk alles wat je daarin gezien en meegemaakt hebt. We zijn intussen in die stap richting COO. Nou ja, merkte je daarvoor dat je toen ook de belangen heel anders werden voor je? Dat je andere keuzes ging maken omdat je een breder blikveld kreeg?
De keuzes waar je met elkaar over nadenkt, die worden natuurlijk anders. Omdat je met elkaar het bedrijf bestuurt. De manier zoals ik naar het bedrijf kijk, is niet per se veranderd. En ik denk dat dat ook de achterliggende reden was waarvoor ik hiervoor gevraagd werd. Omdat ik daar altijd al wel een bepaalde afweging in maak in de teams of de gesprekken die ik heb om voor het gehele bedrijf bepaalde keuzes te maken. Nou, en dat is in een COO-rol of nu in een MD Performance-rol is dat eigenlijk niet anders. Dat je daar altijd, daar moedig ik ook mijn teamleden op aan. Het gaat niet alleen maar om dat ene team. Het gaat om dat we de klant bedienen en daar is een bepaalde expertise voor nodig. Maar het is de optelsom van alles wat uiteindelijk het verschil maakt voor de klant.
Ja.
En dat moet ik niet per se voor elke keer uitleggen of bepalen. Dat moet ook intrinsiek uit die groep komen.
Yes.
Overweeg alles. En het prima om het uiteindelijk nog bij mij te toetsen. En op sommige momenten is dat natuurlijk ook nodig. Maar het zijn allemaal hele ervaren, hoogopgeleide mensen. Die daar best een goede afweging kunnen maken. Dus ik probeer dat altijd zo, zo breed mogelijk te doen dat we dat dat het echt een team effort is waar we de afweging als groep maken om stappen naar voren, links of opzij te zetten. Want dat kan ik niet allemaal in mijn eentje bedenken.
Nee, precies. En daarmee, volgens mij is dat ook wel een beetje de rode draad van jouw carrière, is dat je iedereen heeft een groeipad naar een bepaald doel, maar iedereen heeft een andere route daar naartoe. Mm-hmm. En dat je daar heel bewust van bent en daar gewoon constant aan het zoeken bent. Wat is dan van diegene hun groeipad? En ook hoe intensief jij je daarmee bemoeit? Is dat ook nog een...
Ja, dat verschilt ook van persoon tot persoon. Ja.
En als je kijkt nu naar die COO-rol, ging je toen vooral met het middelmanagement bemoeien of was het toch nog wat breder?
Nee, vooral het middelmanagement, zeker. Ja. En er zijn altijd, altijd connecties in het hele bedrijf waar een bepaalde behoefte is of waar ik het leuk vind om juist meer te coachen. Maar in de basis is dat middenmanagement. Zodat ik ook. Maar het is ook goed om wel ook de mensen in de teams af en toe te spreken. Zodat ik ook het middenmanagement kan helpen. Zo van, joh, ik hoor dit. Hoe kijk jij hiernaar? En hoe kunnen we het samen aanpakken? Belangrijk om de hiërarchische lijn altijd in stand te houden. Maar ik heb ook wel eens de fout gemaakt om dat te veel te doen. Waarbij ik door het middenmanagement niet goed geïnformeerd werd over wat er eigenlijk speelde. En uiteindelijk moest ik dat nog weer gaan repareren. Dus dat was wel zonde.
Juist. En wat is het, als je het nu kijkt naar het grootste verschil tussen, nou ja, laten we zeggen een beetje toen jij head of SEA was en nog niet direct mensen onder je had, mm-hmm. versus de rol die je nu hebt?
Het is veel abstracter geworden. Dus de beslissingen zijn indirecter. Het is niet altijd een... Het is heel lastig om de bevestiging te krijgen dat je het juiste doet. Omdat het is altijd indirect. Het is een lange termijn horizon. En het gaat altijd om een afweging waarin heel veel dingen meespelen. En dat is nooit zo specifiek op één team te herleiden in blijdschap of huilen. Daar moet je wel aan wennen. En dat is dat die bevestiging krijg je dan uit een enthousiasme, uit een bredere groep. Maar dat zit in veel kleinere dingen. In dat mensen blijven, dat mensen happy zijn. Dat je dat je als bedrijf meedoet door de bevestiging te krijgen vanuit nieuwe klanten die aansluiten. Het zit in andere dingen. Voorheen vond ik dat heel plat, maar ik snap wel dat ook het sentiment kan zijn wat uit de groep komt, waardoor je de bevestiging van buiten kunt krijgen, waarin we kunnen laten zien dat dit de vibe is die bij ons heerst. Dat klanten daardoor bij ons aansluiten en dat collega's bij ons willen blijven werken, et cetera.
Juist, dus, en hier haal ik uit, dus de beslissingen zijn een stuk abstracter.
Mm-hmm.
Het tijdsplan waar je over nadenkt is een stuk langer. Maar ook de resultaten duren veel langer voordat je die hebt. En de resultaten zijn ook minder concreet die je ziet.
Mm-hmm.
En merk je daarin ook dat het moeilijker daardoor is ook voor jezelf om een overwinning te voelen. Zoals je misschien vroeger bij een verandering in aanpak in één keer kon zeggen, hey, we hebben heel veel euro's bespaard voor onze klanten door veel slimmere biedstrategieën.
Ja, nou zeker. En dus is het ook goed om dat af en toe op te zoeken. Om te toetsen, dit bieden we nu aan bij klanten. En dat gesprek ga ik aan. En dan te horen, dat is hetgeen wat bij me past. Dit is wat ik nu nodig heb. Dus ik dwing mezelf er ook toe. En dat is niet zozeer dwingen, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar dus een afweging te maken in mijn tijd. Dat ik ook bij nieuwe klanttrajecten vaker betrokken ben. Zodat ik toch hoor wat er nodig is, wat er speelt. Waar we de aansluiting wel of niet hebben. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je als je die driehoek waar je het net over had, die communicatie daarin en die processen, dat inhoudelijke, dat en daar ben ik van overtuigd dat wel lukt. Maar die andere twee zijn essentieel om daarbij betrokken te zijn, zodat ik weet dat het andere ook lukt.
Juist.
Ja.
Oké, okay. Duidelijk. Hè? Dit is best wel een mooi avontuur, vind ik. Inspiratievol ook misschien voor velen. Hoe jij vanuit zo'n echt een afgestudeerde Misschien een jonge, ambitieuze vakspecialist.
Maar jong niet meer hoor. Nee. 7 jaar HAVO en een paar jaar HBO. Een lange studiecarrière heb ik gehad. Maar goed.
Ja, precies. Nou, daar kunnen we misschien een andere keer over hebben, hoe je dat dan weer voor elkaar hebt gehad. Ja. Maar dat je vanuit die kant bent doorgegroeid naar iemand die heel erg lange termijn denkt, vooral bezig is met een team verder brengen, begrijpt dat voortgang zit in kleine stappen, maar dat je de grote stappen moet kunnen zien. Wat zou je willen meegeven aan mensen die misschien ook zo'n carrièrepad voor zich zien?
Ik probeer het altijd te vatten in dat mensen gretig moeten zijn, maar ook geduldig. Want ik heb heel vaak gesprekken met mensen en dan het gaat allemaal niet snel genoeg. En wat is nou mijn vervolgstap? En dan denk ik, ja, dat is zeker. Goed dat je het zegt. We zijn niet meer bezig. Ik zie het voor me, wat je zou kunnen doen. Maar dat is nooit op dat moment.
Nee.
Dus blijf in gesprek met je teamleden, met je management of teamleden specifiek. Het is ook goed om af en toe dan zelf dat abstracte gesprek dan even te hebben. Met begrip voor zo'n vraag. Maar uiteindelijk is het ook, heb geduld in je groeipad. Want die gretigheid, dat brengt je heel ver. Maar uiteindelijk is dat niet van vandaag op morgen. Dat zijn, ik weet dat 5 jaar altijd een lange periode is. Maar uiteindelijk gaat er in die 5 jaar heel veel gebeuren. En ik vraag niemand in die 5 jaar hetzelfde te blijven doen. Juist niet. Maar wees assertief, gretig en maar ook geduldig om die stappen te kunnen zetten. Want het moet zich wel, dat geluk moet zich wel aandoen. Het enerzijds je in de kijker spelen, maar anderzijds het ook geluk hebben. Als ik die vraag niet had gehad om toen CEO en nu managing director te worden. Dat was ook omdat iemand anders een ander carrièrepad opging.
Juist.
Dus niet, en ik was op het juiste moment op de juiste plek en ik deed bepaalde dingen. Maar dat kwam ook door het stukje geduld wat ik had, door dat te laten ontstaan.
Juist. Dus hierbij zeg je, geduld is het toverwoord. En gretigheid moet er sowieso zijn als je in je carrière stappen wil maken, volgens mij.
Ja.
Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt voor al je inzichten. En tof om zo door jouw verhaal meegenomen te worden. Dankjewel.
Dankjewel. Graag gedaan.
Yes, en voor de luisteraar, tot de volgende.